Wat is een van de meest opmerkelijke veranderingen die optreden als iemand echt mediteert? Ik denk dat ik dat het beste kan omschrijven door te zeggen dat je dan een heel duidelijk en blijvend gevoel hebt van voorlopigheid. Jij bent voorlopig, alles om je heen is voorlopig. Alles gaat voorbij. Alles beweegt. Alles beweegt zich van het ontstaan af naar het vergaan. En dat is goed. Die voorlopigheid is goed. Die voorlopigheid is nodig. De vergankelijkheid is een groot geschenk. Soms probeer ik me in te denken wat het zou zijn als alle fixaties die wij in het leven opbouwen zouden blijven bestaan. Dat moet je niet indenken. Dat is de ondergang van de wereld. Dat alles voorbij gaat is een hoog goed. Ik herinner me dat ik een jongetje van 7 jaar was en dat ik van mijn vader door het oerwoud heen naar een stuk van de ontginning moest, verderop, en ik was alleen. En ik liep en ik liep en ik liep. En op een bepaald moment besefte ik opeens dat ik er nu wel was, maar dat ik er ooit niet meer zou zijn. En dat gold voor alles om me heen. Ook de dingen die ik niet zag, daar gold het voor. De verhalen, de demonen en de goden, de toekomst. Dat ik die boodschap moest overbrengen. Het was nodig en aan de andere kant zou het ooit niet nodig zijn. En dat gevoel van vergankelijkheid maakt dat alles zwijgt. In jezelf en buiten jezelf. Het leek net alsof dat oerwoud wat dichtbij was met al zijn geluiden, de wind die door het olifantsgras streek en het merkwaardige ritselende geluid maakte, al die geluiden plotseling verstomden. Alsof alles stil stond. Ik stond zelf ook stil. Ik was er alleen maar. Ik ervoer dat ik er was. En dat was goed. En de zon scheen onbarmhartig heet en maakte dat de ruimte steeds en steeds wijder werd. Dat ik zelf steeds kleiner werd. Dat de hele wereld om me heen steeds kleiner werd. dat het net leek alsof je door de dingen heen kon kijken. En dat je door de dingen heen weer andere dingen zag die er normaal niet waren, maar dat je daar ook weer doorheen kon kijken. Dat altijd doorging. En dat je tegelijk realiseerde, ik geef er nu natuurlijk woorden aan die ik toen op die leeftijd niet had, maar het gevoel is precies één. En het gevoel dat er dus iets dat alles zag, die voorlopigheid zag, door de dingen heen keek, stil aanwezig was en niet ophield aanwezig te zijn. Dat was dus het enig blijven. En de mens heeft er bij gebrek aan iets anders allerlei namen aangegeven. Hiërarchieën aangebracht. Misschien zijn die er wel. Maar het is niet het. Het kan nooit in een vorm gevangen zijn. Het is los. Is los van alles. En tegelijkertijd is het de oorsprong van alles wat er is. En dat zijn woorden. En waar ik het over heb is een beleving. Het is een beleving waar dus twee dingen samenkomen in de mens die het beleeft, die anders altijd los van elkaar zijn. Dat wat voortgaat te ontstaan en te vergaan en dat wat blijft. Dat wat in de tijd wordt en vergaat en dat wat niet van de tijd is. En hoeveel trappen daartussen zijn is niet zo belangrijk. De wetenschap heeft er op het ogenblik 17 tijdstrappen. Maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat er dus in al het voorbijgaande tegelijkertijd iets blijvends is. En dat naar mijn gevoel de mens gehouden is om dat te beseffen. Als hij dat niet beseft, hij mag er allerlei namen aan geven, dat is onbelangrijk. Wat voor naam je eraan geeft. Als hij dat niet beseft, is hij een balling. Is hij een afgesnedene die probeert vreemd genoeg zijn ballingschap te verlengen, onsterfelijk te worden. In sterfelijke zin. En dat kan natuurlijk nooit. Je kunt nooit onsterfelijk worden in sterfelijke zin. Het blijven heeft niets te maken met onsterfelijkheid. Dat is iets wat wij als afgescheidene, als persoon verzonnen hebben. Het is iets totaal anders. En daarom is het zo goed om je voorlopigheid te beseffen. En niet in de zin van dat minder is. Niet in de zin van dat maar het vergankelijke is. Maar het voorbijgaande is. juist niet. Vanuit het blijvende is het vergankelijke iets wonderbaarlijks. Het is die overgang, die eeuwige overgang van het blijvende naar het voorlopige. En daarin is een grote schoonheid en een grote lieflijkheid en ook een grote verschrikking. Ik ben altijd geneigd om de lieflijke kant te benadrukken, omdat die in mijn leven zo duidelijk is geweest, maar ik weet dat de verschrikking er ook is. De verschrikking, de angst, de schreeuw, de pijn, de vertwijfeling, de wanhoop, de marteling. Het is er allemaal in. En het is maar net wie je bent en hoe je leven gaat, waar je het accent zult leggen. Maar waar je het accent ook legt, als je doorgaat, als je niet blijft staan bij je beleving in het vergankelijke, kom je uit bij het blijvende. Kom je uit bij datgene wat nooit begonnen is en dus ook nooit een einde kan hebben. Zoals de geleerden op het ogenblik twijfelen aan de oerknal, zo is het ook in ons bewustzijn dat wij zullen gaan beleven, ik denk wij allemaal, dat er geen einde is, dat er alleen maar transformatie is, doorgaande transformatie. Zoals we nu weten dat de energie die in de zogenaamde zwarte gaten verdwijnt, elders weer tevoorschijn komt. Maar dat is een mentaal iets. Waar ik het over heb is een ervaring, is een beleving, is een levensgevoel. Is een levensgevoel, en ik zeg het er uitdrukkelijk bij, en daarom noem ik ook die ervaring toen ik een klein jongetje was, is niet aan een leeftijd gebonden. Het wordt meestal verschoven naar de oude mens. Als het tenminste een gezonde oude mens is. Maar het is niet aan een leeftijd gebonden. Alleen hoe ouder je bent, als je er aandacht aan gegeven hebt, hoe beter je het kunt omschrijven voor jezelf. En dat omschrijven, wat aan de ene kant dus het gevaar in zich draagt, dat je bij de omschrijving blijft steken, heeft aan de andere kant het hele mooie dat je daardoor, door daar altijd maar mee bezig te zijn, altijd maar, al de ogenblikken dat je niet iets hoeft te doen, ermee bezig te zijn, er je aandacht aan te geven, dat het geleidelijk aan een steeds groter deel van je leven is. En dat het zelfs doordringt in dat bezige leven wat we leiden. Soms gedwongen, soms vrijwillig. Wat normaal is dat wij zo bezig zijn met alles wat er in de wereld gebeurt en wat wij doen, dat we die zachte influistering vergeten. En dat is echt niet denkbeeld. En op het moment dat we het vergeten zijn, komen we in de problemen. Want dan klopt het niet meer. Dan moet alles aan elkaar verbonden worden. Dat is wat wij doen als mensen. Wij verbinden het met elkaar vanuit dat kleine perspectief van het voorlopige. En we vergeten dat de eigenlijke samenbindende, heelmakende, genezende kracht die is van de oorsprong, van het blijven. En dat alles wat wij hier uitdokteren, schipbreuk moet leiden. Het kan niet anders. Het is vanuit een te beperkte levensgevoel is het gedaan. De relatie die we hebben met elkaar, de relatie die mannen en vrouwen met elkaar hebben, met de lichamelijkheid die daarbij plaats heeft, en die zo sterk is dat het lijkt alsof je alles vergeten kunt, maar je blijft in de voorlopigheid hangen. Je kunt wel, en dat heeft het Oosten heel goed begrepen, je kunt wel vanuit die geweldige centrifugale kracht van de lichamelijke beleving die je uit je gewone doen slingert, kun je als je bewust bent, kun je gebruik maken om te gaan beseffen dat het blijvende er is. Want dat is een heel ander verhaal. Daar zijn we hier, zeker in het Westen, nog bijna niet mee bezig geweest. Het Oosten wel, maar het Oosten vergeet het nu ook. Want het Oosten komt nu in precies dezelfde fase terecht waar wij middenin zitten. Namelijk net te doen alsof dat korte stuk van het grote, eindeloze verhaal, dat korte stuk van geboorte tot dood, dat dat het enige is. Ik zeg met opzet net doen alsof, want het is net doen alsof. Want het is niet zo. En ieder mens kan dit ervaren. Maar blijkbaar moeten we als mensheid daar doorheen. We moeten blijkbaar die ballingschap in. We moeten blijkbaar tot de uiterste grenzen gaan van het niet verbonden zijn, van het leeg zijn. Van de drukte, van de bezigheid, van het bereiken, van het ontdekken. In die beperkte ruimte. Maar tegelijkertijd denk ik, want het is gewoon een persoonlijk gevoel van mij, dat juist in die uiterste toestand, als we alleen nog maar hier zijn, zonder besef dat we ook daar zijn, dat we daarin kunnen ontdekken. En als zodanig is deze tijd is een geweldige kans. Het is een geweldige kans om te ontdekken dat het dus niet zo is. Dat we altijd tegelijkertijd daar en hier zijn. En dat het eigenlijk alleen maar is een accent. een accent waar je je bevindt. En dat dat accent niet afhankelijk is, want dat wordt zo vaak gedacht, dat dat accent afhankelijk is van het feit of je aan gene zijde bent. Het geldt net zo goed voor hier. Je hoeft niet te sterven. Ik bedoel, je hoeft niet lichamelijk dood te gaan om dat te beseffen. Het kan hier en nu gebeuren. Je moet wel je leven ernaar inrichten. Je moet dus ruimte scheppen in je leven om je hiervoor open te stellen. En openstellen is misschien verkeerd woord, gevoelig zijn. Gevoelig zijn voor dat andere. En daarvoor moet je je leven inrichten. En dat is een welbewuste daad. Zolang je helemaal verdronken bent in alles wat hier gebeuren moet, zak je steeds dieper weg. Want er is steeds meer wat er gebeuren moet. Elke brief die je beantwoordt heeft weer een brief tot gevolg. Elk antwoord wat je geeft heeft weer een vraag tot gevolg. Dus als je daarmee alleen maar bezig blijft, dan zak je daar steeds dieper in. Dan blijft er steeds minder tijd over om mens te zijn. Dan ben je steeds meer een functie. Dan ben je ook steeds meer een consument. Dat is heel vreemd, maar dat is zo. Je kunt pas geven als je niet meer iets hoeft te ontvangen. Als het er al is. Als je dus beseft dat je al volledig bent. Al zul je het door ontelbare malen hier te komen nog een vorm moeten geven. Het uit moeten drukken. Maar dat is iets anders dan je ontwikkelen. Want ontwikkelen gaat uit van de gedachte dat je dus iets wat er nog niet is, ontwikkelt. Het is heel wat anders dan wanneer je beseft dat het er is, maar dat je het nog bewust uit moet drukken in tijd en ruimte. Het is een totaal ander iets. Dat neemt er het branderige af. Dat neemt er ook de arrogantie af. Dat neemt er de ijdelheid uit. En daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen. Er wordt in alle religieuze geschriften wordt altijd zo de nadruk gelegd op nederigheid enzovoorts, 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 enzovoorts. Dat komt vanzelf. Daar hoeven geen lippen verzegeld te worden. Daar hoeven geen klachten binnengehouden te worden. Dat gaat vanzelf. Zodra je beseft dat het andere er is, dat jij dat bent, heb je geen behoefte meer om het ergens aan te meten. Te vergelijken. Al die voorschriften hoeven niet. Het is simpel beseffen. Het is simpel beseffen wie je bent. Tegelijkertijd die mens die hier is een taak heeft moeilijkheden heeft, geluk kent, verdriet kent, die geleidelijk aan ouder wordt, die steeds meer gaat begrijpen wat hij wel en niet moet doen, en tegelijkertijd is die die eeuwige jonge ziel. Die niet oud kan worden. Die niet ervaren kan worden. Die niet wijs kan worden. En zeker niet heilig. Die is wat die is. En toch steeds verder gaat beseffen wie die is. Dat is de eigenlijke geschiedenis van de mensheid. Het gaan beseffen van de mens dat hij tezamen hoort, dat niets gemist kan worden, want dat alles beproefd moet worden. Dat alle tegendelen getoond moeten zijn. En tegelijkertijd het besef dat het voorbij gaat in de wind van de eeuwigheid. En dat het goed is dat dat gebeurt. Dat het een geschenk is dat je voorbij gaat. Terwijl je normaal al door mij moeite doet om te blijven. Terwijl het juist zo goed is dat je voorbij gaat. Want in dat voorbijgaan wordt alles licht. Wordt alles gemakkelijk. Is de zogenaamde ernstige plooi uit je gezicht weg. Waar zou je je zorgen over maken? Er is maar één zorg. En dat is iets heel moois, dat je beseft. Dat je beseft dat je vanuit dat andere hier bent. En dat het erom gaat dat jouw verhaal, en dat is niet het verhaal van een ander. Het is jouw verhaal, het is jouw leven, dat jouw verhaal een goed verhaal is. Daar mogen vreselijke dingen in gebeuren. Maar toch, dat het met overtuiging verteld wordt, dat is je leven. Dat je je niet verbergt voor wat het verhaal te zeggen heeft. Dat je het niet wegmoffelt. Wat naar jouw gevoel niet deugt. Want jouw gevoel is van het vergankelijke. Van het voorbijgaande. Maar dat je het toont. Dat je het vertelt. Dat je met hart en ziel erin bent. Zodat alle nuances doorkomen. Dat je niet voor de lieve vrede probeert het verhaal mooier te maken. Dat betekent onechter. Dat je daar gevoel voor krijgt wanneer je naast je verhaal staat. en het niet meer bent. Dat besef, dat maakt dat je leven een totaal andere zin krijgt. Niet iets wat jij in kunt denken, maar iets wat zich ontvouwt langzamerhand, terwijl je vertelt. De grote verteller, de onzienlijke, vertelt door jou zijn verhaal. En je moet beseffen dat het verhaal van de grote verteller, van de onzienlijke, onzienlijk moet blijven. In diepste zin. Niet te vangen. Niet te grijpen. Niet te definiëren. En tegelijkertijd ben jij hier heel duidelijk aanwezig met je verleden, met je vaardigheden, met je beperkingen. En die twee dingen zijn tegelijkertijd. Maar wanneer je denkt dat het mogelijk zou zijn om alleen maar het onzienlijke te zijn, de adem van de grote verteller, en niet tegelijkertijd de mens die hier in tijd en ruimte is, dan is het een onecht verhaal. En iedereen die een klein beetje goed kan luisteren, die hoort dat. Die hoort dat het een vertelseltje is. En niet een verhaal. En het merkwaardige is dat wij nog altijd geloven dat het een mooi plaatje moet zijn. Nou, een mooi plaatje is niet waar. Een mooi plaatje is bedacht. Het moet de kleuren hebben, de diepte, de scherpte van alles wat er is. De scherpte van de verschrikking, de zachtheid van de tederheid, het onverwachte van het lieflijke. Het moet er allemaal in zijn. Het is dus geen geringe opgave. Het is geen geringe opgave om daaraan te gehoorzamen. En dat is geen gehoorzamen in de akelige, brave zin van het woord. Maar het is een natuurlijk gehoorzaam. Een natuurlijk voldoen aan wat volbracht moet worden. En zodoende, in die zin, is alles wat je overkomt een kans. Een ziekte is een kans om iets te gaan beseffen van wat je vergeten was. Soms is dat onherroepelijk. Wie zal weten waarom? Maar als je er door bewust wordt, als dat in je daagt, dan is die ziekte niet om niet geweest. Dan is die tegenslag, die crisis, die pijn, dat verdriet, het lijden is niet om niet geweest. Het meest afschuwelijke wat er gebeuren kan, dat is dat er lijden om niet is. Dat de mens niet beseft wat het lijden je vertelt. Dat is afschuwelijk. Het lijden zelf is een uiting van het leven. En de Boeddha wordt vaak beschreven als iemand die een eind aan het lijden wilde maken. Maar dat is niet waar. De Boeddha wilde dat de mens zou beseffen wat het lijden is. Dat is heel wat anders. Dat is iets totaal anders. In dat idee van dat je moet ontsnappen aan het lijden, wat je in een heleboel geschriften leest, dat is een ontkenning. Dat is een ontkenning van de werkelijkheid van het lijden. Maar dat is nooit zijn bedoeling geweest. De bedoeling is geweest dat je ging beseffen of gaat beseffen hoe dat lijden ontstaat en wat het eigenlijk zegt. Maar dat beseffen wordt niet bepaald door de grootheid van het lijden, maar door het besef van zijn functie. En dat betekent niet dat je er buiten gaat staan, maar dat betekent dat je er juist helemaal in staat. En dat zijn een aantal misverstanden die steeds plaats hebben. Niet alleen in het boeddhisme, niet alleen in het taoïsme, niet alleen in het christendom, maar steeds. En daarom is het zo belangrijk om de voorlopigheid, het voorlopige dat je bent, van harte te aanvaarden. Van harte te omarmen. Wetende dat je niets kunt overslaan. En dat je niet weet hoe het verhaal verder gaat. Dat je daarvan afhankelijk bent van de adem van de grote verteller, die jouw adem ook is en die het verhaal vertelt. En dat je bereid bent om mee te gaan. Zoals je in de energieoefening moet meegaan. Als je beseft waar het om gaat, dan is je leven nooit zinloos, wat het ook brengt.